dat
gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed.
En ik zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitschadigd en ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal een arm en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven het goud van Scheba. Men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. En is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. En zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgeluk zalig roemen. Geloof, zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloof, zij de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, een zoon van Isaïe, hebben een einde. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, wij komen voor uw heilig aangezicht om te gedenken en om te danken. Heere, wij gedenken degene die martelaren zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog en alle gevallenen. Heere, als wij hen gedenken, kunnen wij niet anders dan van de smartelijke herinnering en van de dankbare herinnering opstijgen door uw genade tot het ontoegankelijk licht waarin gij hen geborgen hebt tot de grote dag. O Zoon, tot ons nederkomt en de graven zullen geopend worden. O Heere, ze zijn in uw heerlijkheid en uw vrede verhoogd Heere, met ontzetting gedenken wij wat is gebeurd. Wij trachten het te bedekken en verder te leven. En het lukt ons niet, ondanks reglementaire pogingen, dat we het maar om de 5 jaar gedenken. O Heere, we kunnen niet anders dan alles wat we doen en alles wat in deze wereld gebeurt. We zien het hangt ermee samen. O Heere, als wij het niet bij u kunnen bergen, dan kunnen we niet verder. Maar we danken u voor wat gij in hen hebt gegeven. En geef dat wij indachtig mogen zijn, de verplichting die dit alles op ons legt. Heer ons God, wij danken u ook dat gij ons weer een koningin hebt gegeven. Heere, wij bidden u dat gij haar wilt zegenen en behoeden en wilt verlichten met uw gratie, met uw genade. Heer, wij danken u dat gij ons zulk een koningin hebt gegeven, die gij toegerust hebt met uw genadegave. Heere onze God, wij bidden u voor haar en voor haar huis, voor alle die ons regeren, voor land en volk. Wil uw zegen ons schenken en wil ons tonen de verbanden die er zijn van dit koningschap met het koningschap van de Messias, uw lieve Zoon, ons Heer Jezus Christus. Heer onze God, open uw woord voor ons, zegen ons, doe ons verstaan en maak ons waardig het grootste verleden en schenk ons in het bijzonder de troost en de verheerlijking van de Messiaanse verzoening die in ons Heer Jezus is geschonken. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. En zingen wij nu met elkander gezang 302 in zijn geheel. Gezang 302 in zijn geheel. Thank you. tekst voor hedenmorgen is het eerste vers van Psalm 72. Psalm 72, vers 1. Wij lezen het woord Gods nu al dus. O God, geef den koning uw rechten en uw gerechtigheid den zoon des konings. Gemeente des Heren, we willen in deze dienst ons in het bijzonder richten wat onze gedachten betreft en ons hart. Het middelpunt van deze dienst is de aanwezigheid van de Heren zelf. Maar wij willen het voor hem brengen, de herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog. En het bijzonder danken wij om het feit dat wij van Gods wegen een nieuwe koningin hebben gekregen. Dit is niet een aanvulling of iets dergelijks, of een in de plaats treden van wat er vanavond in de samenkomst in dit kerkgebouw gebeurt. Er is met nadruk gezegd dat het vanavond geen kerkdienst is. En ik meende toch dat deze belangrijke dingen zeker in een kerkdienst van onze hervormde gemeente ook aan de orde gesteld moesten worden. Zeker waar we leden zijn van onze oude vaderlandse kerk. En daarom gaan we uit van dit tekstwoord. Waar gaat het om? Eerst enkele woorden, uitlegkundige woorden, die we verder toepassen in het geheel. Het is genomen uit een gebed, zoals er bijgevoegd is, van koning David voor zijn zoon Salomo, voor het koningschap. Het is heel moeilijk als je deze psalm leest om te verstaan over wie het nu eigenlijk gaat. Ja, het gaat om de koning, in het bijzonder om Salomo, en toch is er meer aan de orde. Er zijn uitleggers die eenvoudig spreken van een koningspsalm, die we in het Oude Oosten bij andere volken ook vinden, die dient tot verheerlijking en eer van de koning. En het is ook waar, maar in Israël komt er meer bij. Laat ik anders zeggen, het hart in Israël is iets anders. Deze koningspsalm, een psalm die dus bidt om het heil van de koning, is tegelijk een messiaanse psalm, een psalm die gaat over het koningschap van de Messias, de Zoon van God, die in de wereld zal komen om verzoening met God teweeg te brengen en vanuit die verzoening heiliging en verlossing van het volk en van de volkeren en van de schepping. En wat is nu het bijzondere in Israël? Het bijzondere in Israël is dat de koning daar niet koning op zichzelf is, ook niet zomaar is de zoon van de God. Want dat is in Israël de Messias zelf, de zoon van de God. Bij andere volkeren, zoals in Egypte, is de farao de zoon van de goden of de zoon van de zonnegod, speciaal in Egypte. In Israël wordt het niet zo gesteld. In Israël wordt alleen gesteld dat de Messias de zoon is. Maar de aardse koning heeft op een bijzondere wijze te maken met de Messias. Zijn regering, als het een goede regering is, moet een teken zijn, moet nauw in verband staan met het Messiaanse koningschap. Dat is met de toekomst van het, wanneer het koninkrijk Gods op de wereld zal zijn gekomen, wanneer hemel en aarde op dezelfde wijze geregeerd zullen worden, zoals wij in het Onze Vader leren bidden: U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Dat is het wonderlijke verband dat in Israël gesteld wordt. Niet rechtstreeks de koning, de zoon van God. Nee, koning is een afschijnsel. Ja, staat in een zeer persoonlijk verband met de Messias die zal komen en die het rijk zal brengen. En daarom is de koning in Israël, er zijn ook slechte koningen geweest, maar de koning in Israël is eigenlijk een andere dan de koning onder de volkeren. Dat is zo schrijnend naar voren gekomen in de geschiedenis van Saul. Saul heeft die uitzonderingspositie niet aangekund. Saul wilde een koning zijn als alle andere koningen. Onmiddellijk een vertegenwoordiger van de goden. En in Israël was hij slechts een plaatsvervanger. Was hij slechts een stadhouder van de koningszoon van de Messias. Zoals David dat is geweest. Met alle gebrekkigheid, maar met alle heerlijkheid. En zoals het ook in de regering van Salomo, zij het dan in minder duidelijke mate, maar toch ook is uitgekomen. En in andere koningen, zoals Hiskia en ook in Josia, het is iets merkwaardigs. De koning in Israël, hij heeft de koningstitel, maar u mag u daar niet door laten verwarren. Hij is eigenlijk de stadhouder van de Messias. En dat komt ook uit in het bijzondere in onze tekst. Want hij regeert niet als een absoluut vorst. Hij regeert niet naar willekeur. Dat is het eerste waarom hier in deze koningspsalm gebeden wordt. Dat de koning de recht krijgt van God. De rechten, dat zijn de wetten voor waar hij naar kan regeren. En u wordt hier gebeden om wetten die uitstraling en afstraling zijn van het Messiaanse Rijk. En dat komt uit in zijn regering en in zijn recht. Ook voor de ellendigen. O voor de uitgestotenen. Een volstrekte rechtvaardigheid die recht zet en die geneest. Wetten zijn op zichzelf niets als wetten niet zijn. Inzettingen of afstralingen van de instellingen des Heren. En een volk komt in gevaar wanneer de wetten bepaald worden los van het goddelijk recht. Ook ons land wordt daardoor bedreigd, door wetten die het leven gaan aantasten, door wetten die gaan spreken van abortus en misschien van euthanasie. Ik noem u maar als voorbeeld hoe belangrijk het is dat de wetten, de instellingen, volgens welke de koning regeert, goddelijke inzettingen zijn, of al zeker daaruit afgeleid zijn en niet mee in strijd zijn. En dan wordt er in het vervolg ook gesproken van er wordt gebeden om de gerechtigheid, dat is het recht dat God doet. David bidt dat Salomo gerechtigheid zal doen, goddelijke gerechtigheid. En wat dat is een uitspraak van de goddelijke wijsheid. Het grote voorbeeld ziet u in de rechtspraak van de twee vrouwen die twisten om het kind en Salomo zegt, doorsnijd het. Alle veronderstellingen van mensen worden door goddelijke gerechtigheid opzij gezet. En dan blijkt het recht Gods. De moeder wordt ontdekt. De waarheid komt uit. Het gaat om de hoogste gerechtigheid. U vindt hier een voorbeeld van deze gerechtigheid. Ik heb u in enkele woorden uiteengezet waarom het in deze tekst gaat. En nu komt de vraag aan de orde: wat heeft dit nu te maken met het koningschap van onze koningin Beatrix? Dat is de vraag die wij dus hier vanuit de Heilige Schrift en denkend over de historie willen bezien. U weet, er zijn in de wereld en ook in Europa vele vorsten geweest, ook in de geschiedenis, die gezegd hebben, waarvan gezegd werd, dat ze regeerden bij de gratie Gods. Wat was het koningschap in het algemeen? Bijvoorbeeld in de middeleeuwen. En eigenlijk bij zoveel vorsten. Het is goed dat we daarop letten. Over de volkeren heeft de Heere God, om ze te bewaren na de zondeval, engelenmachten gesteld. Er zijn bepaalde schutsengelen over de volkeren gezet. Dat blijkt duidelijk uit allerlei plaatsen uit de Heilige Schrift. Heel duidelijk uit Psalm 82. Heel duidelijk uit Daniël 10. Daar wordt van die engelenvorsten gesproken. U kunt dat nalezen, ik lees het op het ogenblik niet voor. We moeten te veel vanmorgen met elkaar behandelen. Er zijn over de volkeren engelenmachten gesteld. En als er nu sprake is bij die volkeren van de gratie Gods waarbij hun vorsten regeren, dan blijkt er bewust of onbewust een hele nauwe verbinding te zijn tussen die engelenmacht en de vorst. Zelfs zo dat die vorst zich als het ware voelt als een zoon van de God. Zo is het bijvoorbeeld in Egypte. wat daar goden genoemd wordt bij die volkeren, dat zijn engelenmachten. En de vorsten die zijn daarmee verbonden, die hebben een speciale betrekking met die engel. En hebben dus een volmacht vanuit de engelenwereld, vanuit die goddelijke wereld ontvangen. Die engelen moeten verantwoording aan de hoogste God, aan de God van Israël afleggen. Maar ze zijn gesteld over de volkeren. Wat is nu het merkwaardige van Israël? Israël heeft oorspronkelijk niet zo'n schutsengel. En is dus in Israël op die wijze geen koningschap mogelijk, want God zelf is de koning van Israël. Daar is Gods regering, theocratie. Toch vraagt Israël een koning en krijgt ook een koning. Maar het is een speciaal koningschap. Ik zei het al, het is een stadhouder die staat en die handelt als plaatsvervanger van de koning die God zelf is. Er is niet een speciale engelenmacht die Israël regeert. U vindt dat ook in allerlei geschiedenissen in de Bijbel, in de worsteling van Jacob met de engel van Esau. Is het niet de engel van Jacob die met de engel van Esau worstelt, maar is het Jacob zelf? Jacob zelf is hier de stadhouder van zijn God. Heeft die bijzondere betrekking die de koning in Israël heeft. En nu een stap verder. Gemeente des Heren, het is helaas zo dat de mensen van deze tijd zo weinig meer weten van hun eigen geschiedenis. Hoe weinig mensen zijn nog op de hoogte van onze vaderlandse geschiedenis. En het is zeker de moeite waard om daar kennis van te nemen. Er bestaat helaas in vele boeken een nogal verdraaide voorstelling van zaken. Omdat men dikwijls met een bepaalde geschiedbeschouwing het wezenlijke uithaalt. Ik kom nu op de vraag, het koningschap. In Nederland, het koningschap van het Huis van Oranje, waar kun je dat nu eigenlijk onder rang schikken en thuisbrengen? Kun je dat thuisbrengen onder de engelenmachten, zoals dat bij al die volken is bij de gratie Gods? Dan zeg ik nee. Er is in Nederland, in de Nederlanden, iets heel bijzonders geweest. Daar is een man geroepen, van Gods wegen, van vorstelijke bloeden. Wilhelmus zingt van hem, op die wijze edel en hoog geboren, zelfs van keizerlijke stam. Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, is in de Nederlanden geroepen van Gods wegen om een opdracht te vervullen. En dan zegt men, ja, het is chauvinisme om hier daarvan te gaan spreken, om dat met het koningschap van Israël te vergelijken. Maar het is duidelijk, hij, Willem van Oranje, is stadhouder geweest, vertegenwoordiger van de messiaanse macht. Precies als in Israël, niet een koning bij de gratie van een engelenmacht, die God in zijn grote bescherming heeft gegeven aan de volkeren. Er is hier veel meer. Wilt u misschien minder, als u het van een bepaald standpunt uit beziet. Hier is iemand geroepen, mens en een vorstelijk geslacht, en een geheel geslacht, want het heeft 400 jaar geregeerd al, een heel geslacht dat op een bijzondere wijze in zijn gezag, in zijn daden, een teken is geweest van Messiaans koningschap. Het heeft recht en gerechtigheid gebracht naar de normen van de Heilige Schrift. Het is niet een absoluut koningschap geweest. Het is een Messiaans koningschap geweest. Door God zelf gegeven. Niet alleen uit een bloede. Het komt in de hele wereldgeschiedenis niet voor. Zelfs niet in Israël. Dat achter elkaar zoveel genieën van Gods wegen toegerust geregeerd heb. Ik noem ze op. Willem van Oranje was een genie. Maurits, prins Maurits was een genie. Frederik Hendrik was een genie. Willem II was een genie. Zelfs een grote tegenstander, Johan de Witt, heeft het gezegd. De stadhouder koning, die over de Nederlanden en Engeland regeerde, was een genie. Een wondere toerusting. Ze hebben zich geweten een verbond te hebben gesloten, zoals Willem van Oranje het in de moeilijkste tijd heeft uitgedrukt, met de potentaat der potentaten. Dat is de koning der koningen met God zelf, met de God van Israël. Dat is merkwaardig. En dan zult u zeggen, nou ja, dat kan ongemakkelijk chauvinistisch gezegd worden. En dat werd vroeger op allerlei oranjeavonden gezegd. En dat wordt nu nog eens ouderwets herhaald. Ja, maar ik wil u een aanwijzing geven. Er zijn in de geschiedenis van die wonderlijke aanwijzingen die de richting wijzen waarom het hier gaat. Weet u, wie Willem van Oranje en het huis van Oranje herkend hebben? De Joden, het volk van de God van Israël. Weet u dat het Wilhelmus binnen enkele jaren nadat het door Marnings gedicht was, terwijl het nog niet in de Nederlanden voldoende verspreid was, in de ghetto's van het Rijnland door de Joden werd gezongen, omdat de Joden door de Heilige Geest stonden, dat Willem van Oranje met messiaanse macht en kracht gezegend was. Joden hebben het herkend. Joden hebben Willem van Oranje herkend. Joden hebben altijd een band gehad met het huis van Oranje. Joden hebben het geld voorgeschoten toen Willem III, de stadhouder koning, de invasie in Engeland deed, waarmee het lot van Europa tot en met de Tweede Wereldoorlog bezegeld is geweest. Daarover straks. Ik kom in de verleiding om u in dit verband, en toch uitgaande van mijn tekst, veel over de vaderlandse geschiedenis te vertellen. We moeten natuurlijk in het beperkte raam blijven. Enkele dingen hierover. Willem van Oranje. Men zegt dat hij een opstandeling was. Men wil hem voor een revolutionair uitkrijgen. Dan verstaat men niet wat Willem van Oranje gedreven heeft. Hij was oorspronkelijk een vazal van de Spaanse koning. Zoals het Wilhelmus zegt, die hij altijd geëerd heeft. Hij was stadhouder van die vorst. Hij heeft het onrecht gezien van het absolute vorstendom. Hij heeft de brandstapels zien roken. Hij heeft gezien dat onder Karel de Vijfde en Philips de Tweede zeker 100.000 mensen op de gruwelijkste wijze zijn verbrand en vermoeid. Willem van Oranje heeft geaarzeld om tegen de koning op te treden. Er was in merkwaardig in 1566 toen de kans het best was. Was er de feodale Egmond die de koning trouw wilde blijven, een van de edelen. Die zei dat de koning het wel goed zou maken. En er was een Jood, Speras, die met de Calvinisten in verbinding stond. En die zei, die bij Willem van Oranje kwam en zei dat nu hij moest ingrijpen. Willem van Oranje heeft het niet gedaan. Alva is gekomen. Alles scheen verkeken te zijn. Toch heeft Willem van Oranje die uitweek. Zie de strijd begonnen. Ook weer naar een aanmoediging van dezezelfde man met de Calvinistische kerkraden achter zich. Waarom was Willem van Oranje geen opstandeling? Waarom was hij, zoals de Israëlitische koning, messiaans? In de institutie van Calvijn staan daar merkwaardige dingen over. Eerst heeft Willem van Oranje gemeend dat hij niet in opstand mocht komen. Later in het laatste deel van de institutie van Calvijn staat er iets over opstand. Niet het volk mag in opstand komen, maar de magistraten, de stadhouders, als zij zien dat de vorst zich niet waardig gedraagt, dan moeten zij handelen in zijn plaats en daarmee eren ze hun vorst. Door te doen wat die vorst moest doen. Daarom is het geen huisgelastigheid. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd in het Wilhelmus. Maar het is zo dat de stadhouder gedaan heeft wat de koning niet deed en wat hij had moeten doen. En daarmee eert de stadhouder de koning. Dat is nog zo'n misverstand in het Wilhelmus. Ben ik van Duitse bloed, dat betekent niet dat hij uit Duitsland kwam, maar de Nassau's waren ook in de Nederlanden verwant. En het woord Duits in het Wilhelmus betekent niet Duits, maar wat het in het Engels nog betekent, Dutch, dat is Nederlands. Ben ik, eigenlijk betekent het, is het een oud woord, voor ben ik van Nederlandse stam. Dat mogen we wel denken, hoe dit ook zij. Willem van Oranje heeft de strijd gevoerd tegen deze oppermacht. De grootste macht van de wereld stond tegenover hem. En de bevrijding is gekomen. En hij is zelf martelaar geweest. Hij is door de sluipmoordenaars van Philips II is hij omgekomen. En is niet bij één man gebleven. Ik zei u, er is een reeks van genieën gevolgd. Maurits. Een 17-jarige jongen heeft het werk doorgezet. En hij is gezegend. En Frederik Hendrik heeft het op een bijzondere wijze gedaan. En Willem II heeft zich ook tegen de revolutionaire krachten die opkwamen verzet. Willem II heeft het volk beschermd tegen de aanslagen. Van mensen die op grond, zoals Johan de Witt, van kapitaal en dergelijke het volk wilden onderdrukken. Dat was wat anders dan socialisme. Maar dat was de gerechtigheid die de Messiaanse koning gaf. En tenslotte hebben deze mensen gezegevierd en hebben de jonge Willem III van de regering willen uitsluiten. En ook weer door Gods genade. In het rampjaar is Willem III als 21-jarige jonge man geroepen om een leger dat volkomen verwaarloosd was en dat stond tegen de machtigste vijand, Lodewijk de 14e van Frankrijk, om dat kleine land te verdedigen. En niet alleen dat kleine land, maar de vrijheid van Europa en het geloof in de God van Israël. Het is een wonder geweest. Alles ging tegen hem te zijn. En toen is daar die ontzaglijke strijd geweest. Toen men zich alleen achter de waterlinie moest terugtrekken. Toch heeft Willem de Derde de overwinning behaald. En later, Engeland keerde zich mede tegen ons. Is Willem de Derde koning van Engeland geworden. Na een invasie die evenmin een revolutie was. Maar die alleen was om het recht te brengen. Ach, ik kan al deze dingen niet in details gaan uitwerken. Het zou de moeite waard zijn om dat allemaal te doen. Ik wil u alleen laten zien iets van dat wonder wat er in Nederland is gebeurd. En nu is het vastgehouden in dat huis van Oranje. En het wonder is dat het tot in onze dagen is doorgegaan. Hoe belangrijk het huis van Oranje is geweest voor Europa, dat kan ik u als laatste illustratie daarvan nog zeggen, juist in verband met de dodenherdenking van vandaag. Het is namelijk zo dat de grote stadhouderkoning in de 17e eeuw de oorlog gevoerd heeft tegen de grote machten van Europa. Hij heeft het evenwicht, het politieke evenwicht gesteld. Hij heeft Engeland aan de kant gebracht om het onrecht en de dictatuur te bestrijden. En de traditie van deze stadhouderkoning, van deze Oranje, is, zij het dan vaak, in een seculaire vorm overgegaan en bewaard door een man als Winston Churchill. Het waren dezelfde krachten die in de tijd Napoleon verslagen hadden. De grote tiran van Europa komt allemaal vanuit die bijzondere messiaanse begnadiging die over het huis van Oranje valt. En nu verstaat u, ik heb het maar een enkele lijnen weergegeven, wat het betekent. En we beseffen het eigenlijk nog te weinig dat het in een roerige tijd waarin de nihilistische krachten rondgaan, waarin alles afgebroken schijnt te worden, waarin alles ondermijnd wordt, dat wij nu nog een koningin hebben ontvangen, een vorst, een vorstin, die op die wijze regeert bij de gratie Gods als een stadhouder, een stadhoudster van de Messiaanse koning. En dat is door de geschiedenis aangetoond. Maar wij hebben alle genoeg begrepen van hoe deze koningin zichzelf heeft voorgesteld aan haar volk. En het was heel duidelijk dat zij deze traditie van haar huis heeft overgenomen, krachtiger en duidelijker dan wij het bijna ooit gehoord hebben. En wij mogen daarvoor ontzaglijk dankbaar zijn. Maar het is nodig dat zij een volk heeft dat ook iets verstaat van een messiaanse opdracht. Iets van de verkiezing van het volk van Israël. Wij mogen dankbaar zijn. En in dat licht mogen wij ook de doden herdenken, dat ze niet voor niets gevallen zijn. We begrijpen het raadsel niet. hoeveel martelaren zijn er. Voor de vrijheid. Voor het Messiaans Rijk. De stamvader van het huis van Oranje. Willem van Oranje is zelf een martelaar geweest. En hoeveel zijn hem gevolgd. In het bijzonder in de Tweede Wereldoorlog. Martelaren. Het Joodse volk. Hoeveel zijn er vermoord, omdat zij een wonder verband hadden met de Messias. En hoeveel verzetstrijders zijn gevallen, omdat ze iets wisten van de verplichting van Messiaanse opdracht om de gerechtigheid te brengen. Gemeente des Heren. Wij kunnen er stil van worden. U voelt dat ik alleen maar wat gestameld heb. Ik heb alleen maar gesproken voor mensen die goede verstaanders zijn. Want het is te veel. Ik kan het allemaal niet zeggen. Ik heb maar even geschetst. Ik zou dagen misschien, maanden kunnen spreken over deze dingen. Maar ik heb het u even willen zeggen, samenvatten, dat wij dankbaar mogen zijn dat ons dit nog gegeven is. En het roept ons op voor de hoge opdracht om levend het rijk van de Messias, die komen zal om de levende en de doden te oordelen, om dat rijk door zijn genade voor te bereiden, als een teken, kansloos naar de machten van de wereld, maar machtig door Gods genade, mogen wij zo, broeders en zusters, deze dag gedenken, dankbaar zijn. Danken en bidden voor alles wat is geweest en voor wat ons is gelaten en voor wat ons is gegeven. Amen. Dan zingen wij nu staande, omdat het uit het Wilhelmus is, voor het gebed. Gezang 301, vers 3, 4, 5 en 7. Gezang 301, vers 3, 4, 5 en 7. En na het gebed zingen we van het Wilhelmus, gezang 301, vers 1 en 6. Maar dat kondig ik nog dadelijk aan. Dus nu 301, 3, 4, 5 en 7. ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in een hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ontvang u de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.